Dan gaan we naar agenda punt 3. Dat is raadsvoorstel. Richting geven kader toekomst, accommodatievoorziening in gemeente Bezel. Vanuit de visie Blij in Bezel, de burgerpeiling van mei 2016, de uitkomsten van de inventarisatie Blij in Voorzien en de resultaten van het traject De Toekomstgerichte Vereniging, wordt voorgesteld in te stemmen met de volgende richtlijnen als leidraad voor een nieuwe visie en werkwijze op het gebied van voorzieningen en accommodaties. Als onderdeel van dat voorstel hebben een aantal raadsleden en één commissielid meegewerkt aan werkbezoeken aan een negental verenigingen. Hiervan zijn filmpjes gemaakt die afgelopen maandag gepresenteerd zijn. Hierop blijkt dat de gemeente Bezel een mooi verenigingsleven heeft en ik mag wel zeggen zeer getalenteerde raadsleden en commissielid. Ik geef het woord aan de Partij van de Arbeid als eerste. Excuus, ik grijp nu al gelijk in. Ja. Er is mij gevraagd geworden door de portefeuille om even toelichting te geven. Ik was het bijna vergeten. Excuus. Ja.
Dank u wel, voorzitter. Ik had u inderdaad gevraagd om even heel kort even een kleine toelichting te mogen geven. En dan gaat het met name over bijlage 1 die u heeft ontvangen en het tweede gedeelte. En dat staat ook in dit mooie boekje wat afgelopen maandag al is rondgedeeld. Maar dat heeft wellicht nog niet iedereen gekregen omdat niet iedereen daar aanwezig kon zijn. En met name het tweede gedeelte wilde ik heel graag even kort toelichten. Dat is namelijk waar wij zeg maar, de sportverenigingen en de trends van toename en afname van leden hebben geschetst. En wat wij daar gedaan hebben is toch goed om even te vertellen is dat wij daar puur de demografische voorziene ontwikkelingen wiskundig hebben toegepast op het aantal leden wat de vereniging op dit moment hebben en wat eventueel naar de toekomst toe zou gebeuren wanneer de verenigingen daar geen enkel beleid op zouden toepassen. En ik denk dat we afgelopen maandag al een heel mooi voorbeeld hebben gezien van dat verenigingen wel degelijk bezig zijn met dit soort ontwikkelingen. En ik noem maar eventjes Jong Nederland Reuver, die aangaven niet zozeer op dit moment last te hebben van afnemende leden. Nou juist zelfs zeg maar een stop hadden voor leden. En tegelijkertijd hun grootste uitdaging op dit moment was om voldoende leiders te kunnen ontvangen. En dus de cijfers die hier staan, die geven hoogstens een trend weer. Die zou kunnen gebeuren wanneer de bevolkingsprognoses ook daadwerkelijk werkelijkheid worden. En wanneer men niet zou anticiperen op dit soort gegevens. En ik dacht toch het goed was om dit even nog toe te lichten. Zodat er geen verwarring is over deze cijfers.
Dank u wel voor deze toelichting. Wij gaan nu over tot de vragen stellen en begin bij de Partij van de Arbeid.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb op zich niet zoveel vragen, maar dat is wel een opmerking in de evaluatie met de vereniging die bezocht is, werd aangegeven dat het voor hun niet helemaal duidelijk was dat dit basis was voor beleid, maar had meer gezien als een kans om zich te presenteren. De voorzitter van de judoclub die zei iets in gelijke strekking op die avond. Dus kennelijk was die brief die gesteld was niet 100% duidelijk van wat exact de bedoeling was.
We vragen het aan. Wie beantwoordt deze vraag?
Ja, u zei dat het een opmerking was. Wij hebben een brief en een uitnodiging naar alle verenigingen die hebben deelgenomen aan dat traject uitgezet. Waarbij in mijn optiek duidelijk stond dat het ging om de toekomst. Wat houdt u bezig? En dat in een vraaggesprek met u als raad naar voren kon komen. En dat ze... Ja, dat die wisselwerking zeg maar meegenomen zou worden in onze visie op de toekomst. Dus ik ga ervan uit dat duidelijk was in de communicatie, maar ik hoor van u dat onduidelijk was.
Was kennelijk niet duidelijk voor iedereen.
Waren dit de vragen van de Partij van de Arbeid? Meneer Holman.
Bij de kaders die u daarbij geeft, er zijn er 4, hè, vroeg ik me af of bij de 4e richtlijn dan niet hoort te staan dat initiatieven van onderop, daar gaat het over, die aansluiten bij Blij en Bezel worden gestimuleerd. Hoort daar dan niet bij te staan mits dit past binnen de bestaande accommodaties? Omdat u de accommodaties zo duidelijk formuleert in de overige richtlijnen. verwacht ik eigenlijk dat nieuwe initiatieven horen te passen binnen dat accommodatiebeleid. Van geen uitbreiding, geen nieuwe accommodaties, et cetera. Interpreteer ik dat juist of interpreteer ik dat verkeerd?
Ja, behalve het feit dat natuurlijk initiatieven breder kunnen gaan dan alleen puur op accommodatie gericht, denk ik dat u dat onderdeel ook in richtlijn 3 kunt vinden.
Is dat allemaal duidelijk voor u?
Ja, nou, dus het is een beetje correct wat ik dus stel. Hè? Dat nieuwe initiatieven, want het stond er zo, ja, nieuwe initiatieven stond er als apart punt bij vermeld. En na punt 3 komt u met nieuwe initiatieven. Verwacht ik dat dat dan past binnen het bestaande accommodatiebeleid. Mag niet leiden tot een nieuwe accommodatie. Uitgangspunt
is dat je altijd zult kijken eerst naar mogelijkheden, zeg maar binnen bestaande zaken. Maar het kan me voorstellen dat er ook nieuwe initiatieven zijn waar mogelijk ook nieuwe accommodaties bij zouden kunnen passen. Dan zul je dat af moeten wegen aan de kader van de richtlijnen die hier staan.
Het begint een beetje hol te worden, maar dan denk ik dat je dat meer naar de politieke discussie moet brengen. Dus ik kom daar inderdaad dan op terug. Een tweede vraag die we hadden was of een en ander niet gaat wringen met particuliere accommodaties versus publieke accommodaties. En wat het standpunt daarvan van de gemeente over is. Schakel wordt particulier geëxploiteerd. Overige zaken worden door gemeentes geëxploiteerd. Zijn daar standpunten over of zijn daar geen standpunten over?
Het is particuliere zaken die op dit moment niet gefinancierd worden, staat ook in een van de richtlijnen, worden in principe niet gesteund.
Die snap ik even niet, want de schakel is particulier geëxploiteerd. Die wordt dus niet gesteund?
Nou, ik denk dat de schakel in dit geval een grijs geval is, want hij wordt geëxploiteerd door een particuliere ondernemer en wordt toch terzijde gestaan in die zin dat wij daar geen marktconforme huur vragen. Dus in die zin zou je kunnen zeggen dat die gesteund zou worden. Ja.
Uiteraard wil ik niet de discussie nu openen, maar het gaat mij er meer om of er een standpunt is vanuit het college over het accommodaties vanuit de gemeente particulier geëxploiteerd moeten worden of door het publiek geëxploiteerd moeten worden. Of daar iets als kader in meegegeven wordt. Meer niet hoor, ik bedoel zonder de discussie te openen.
Een kleine aanvulling in het voorstel hebben we een verantwoordelijkheidsscheiding gemaakt in accommodaties die ons eigendom zijn, zoals de schakel of sporthallen, zeg maar, en accommodaties die in publiek bezit zijn, zeg maar. Waar we dus zeggen van, dat is dan de verantwoordelijkheid van die, of publiek bezit, privaat bezit, sorry, van die private eigenaar. Ik weet niet of dat helpt in de verheldering van...
Nee, het wordt alleen maar onduidelijk, hè, want de schakel is een eigendom van de gemeente en wordt particulier geëxploiteerd. En ik zoek even naar de standpunten van het college in deze zaak. Niet meer en niet minder, want ik wil de discussie natuurlijk nu niet voeren.
Wethouder, is dat nog nader toe te lichten?
Nou, en in die zin dat wij op dit moment het standpunt hebben als college en ook als raad, dat wij de schakel op dit moment als voorbeeld zijnde niet financieel ondersteunen en dat het de verantwoordelijkheid is van de exploitant om de zaak rond te draaien.
Voorzitter, mag ik een aanvulling daarop een andere vraag stellen die meer in die lijn ligt? Want er wordt geschetst bij verantwoordelijkheid het verhaal van zonder gemeentelijke ondersteuning. Maar we hebben natuurlijk ook verenigingen die zonder gemeentelijke ondersteuning hun accommodatie hier draaiende houden. Wat gebeurt er nu als het niet lukt om dan dat het niet meer te doen, hè? Ze die broek niet meer op kunnen houden. Hoe wordt hier dan in voorzien in dit raadsvoorstel? Daar zie ik eigenlijk niks van terug, omdat gewoon expliciet gezegd wordt dat ze het gewoon allemaal zelf moeten doen.
Nou, ik denk dat dat niet de strekking is van de richtlijnen. Dat als verenigingen bijvoorbeeld hun exploitatie niet meer rond kunnen en dat aan kunnen tonen, maar dan zijn we al een beetje aan het invullen, dat dan zeker het gesprek mogelijk is of daar een oplossing voor gevonden kan worden.
Mag ik er dan kort op inhaken?
Even terug naar meneer Holman. Is bij u nu de vraag nu duidelijk beantwoord? Voor nu?
Het roept dan een vervolgvraag op in het kader van dat de schakel eigenlijk qua vierkante meters voldoende accommodatie biedt voor de hele gemeente. Min of meer particulier geëxporteerd wordt. En of dat niet gaat botsen met particuliere initiatieven. Die zeggen van ik wil mijn eigen accommodatie in de kroeg op de hoek. Of weet ik veel welke andere accommodatie wil ik blijven runnen. Terwijl hier een accommodatie ligt die door de gemeente geëxporteerd of gefinancierd wordt. En particulier geëxporteerd wordt. Dus de botsing tussen die standpunten ben ik op zoek naar een gemeentelijk college standpunt. Niet meer en niet minder. En die vraag is me nog niet helder genoeg beantwoord.
We gaan nog een poging wagen. Gaat dat lukken? Of
vooral technisch hoor.
Dat is technisch, ja. Nee, precies.
Nee, puur technisch gezien kan het zijn dat er inderdaad spanning ontstaat tussen zeg maar, particuliere initiatieven en tegelijkertijd de maatschappelijke voorraad die we hebben. Dat kan. Maar als je zeg maar, van onderop initiatieven wil laten ontstaan, dan zul je op dat moment die discussie daarover aan moeten gaan of dat wel allemaal zo gewenst is. En tegelijkertijd initiatieven die verder om geen enkele ondersteuning van de gemeente vragen, daar is het standpunt op dit moment van dat we die niet automatisch gaan weerhouden. Mits dat natuurlijk mogelijk is.
Maar we propageren dus niet het vol laten stromen van een gemeenschappelijke accommodatie die we in eigen bezit hebben.
Wij zullen in de gesprekken en bij initiatieven daar zeker dat als onderwerp van het gesprek hebben. En we zullen ook stimuleren dat er zoveel mogelijk in bestaande gebouwen gebruik gemaakt wordt en dat er combinaties gemaakt worden. Maar helemaal afdwingen als die steun er verder niet gevraagd wordt, dat is niet het voorstel op dit moment.
Dit is helder voldoende.
Meneer Bongers, u had volgens mij, is er een aanvullende vraag over wat gesteld is?
Ja, wat ons eigenlijk opviel naar aanleiding van de schakel, omdat u net al zegt, ja, dat is een grijs gebied, dus dat is eigenlijk een aparte positie die de schakel inneemt, viel het ons ook al van tevoren op dat eigenlijk de schakel bijvoorbeeld bij verantwoordelijkheid in het raadsvoorstel op pagina 5 al niet genoemd wordt. En ja, wij vroegen ons af, ja, is het misschien verstandig om, als het toch zo'n aparte positie heeft, om daar dan ook wat aan te wijden dat het duidelijker wordt welke positie de schakel inneemt. Omdat wij in de stukken dat erg weinig terug konden vinden. Dus dat is eigenlijk een vraag voor meer duiding.
De positie van de schakel is op dit moment helder. Want daar hebben we in het verleden uitgebreid over gesproken. En daar hebben op dit moment geen veranderingen plaatsgevonden.
Maar als er geen verandering is, dan is het toch ook niet moeilijk om gewoon wat we eerder met elkaar afgesproken hebben, ook gewoon op te nemen in het raadsvoorstel, toch? Of is dat heel gek? Want het wordt niet benoemd, ja.
Is de vraag helder?
Dat iets niet in het raadsvoorstel staat, wil niet zeggen dat het daar overigens bewust niet staat. We hebben een aantal voorbeelden genoemd van wat accommodaties zijn die in ons bezit zijn. Dat komt ook voor de inventarisatie die vorig jaar heeft plaatsgevonden. Hè. Dus dat geeft SEC een feitelijke weergave weer van hoe ons accommodatievoorraad er nu uitziet. En zo moet u dat ook zien. Dus het wel of niet noemen van dergelijke accommodaties betekent daarin niets. We hebben als uitgangspunt geformuleerd dat de huidige voorraad daarin minstens leidend in moet zijn. En dat nieuwe initiatieven daaraan gewogen worden. Want we gaan niet nog een initiatief tot nog een nieuwe schakel, om maar eens even dan te filosoferen.
Nou ja, dat suggereer ik ook niet dat het bewust is weggelaten. Dat zou ik niet durven. Maar als het zo'n aparte positie heeft, ja, noem hem dan. Of doe er iets mee in het raadsvoorstel. Want de rest is meer zonneklaar dan dit in ieder geval.
Is dat toe te voegen aan het stuk, deze opmerking?
Ja, uiteraard kan dat toegevoegd worden, maar dan zou ik ook even graag van de andere fracties horen of die daar ook zo in zitten dan. Ja.
Daar maak je een rondje langs te velden.
ben ik even de vraag kwijt, met alle respect, voorzitter. Welke vraag stelt u? Als
nou, de vraag is of de positie van de schakel die enigszins anders is dan sommige andere posities, of die wat explicieter in het raadsvoorstel benoemd moet worden.
En dat ondersteunen wij. Ook gezien de vragen die we daarover hebben gesteld. Bij de Solberg wordt er multifunctionaliteit opgedrongen qua exploitatie. En bij de schakel is die multifunctionaliteit aanwezig, maar wordt niet afgedwongen. Dus ik denk dat het heel valide is om dat te vragen.
Dankjewel. Ik zal de beheerslijst ook knikken.
Ja, maar dan wel even goed bekijken of er niet meer van dat soort situaties zijn die dan dezelfde route moeten hebben.
U had al gezegd, hè? Fractie van de VLP?
Nou, wat wij graag zouden willen hebben in dit kader is gewoon even het overzicht van die, ik noem het even, die drie entiteiten. Eén, wat al ook door de ambtenaar genoemd werd, de zaken die wij gewoon volledig zelf in eigen beheer hebben. De zaken waar wij in een subsidieverhouding mee zitten. En dan die accommodaties waar we gewoon geen verhouding mee hebben. We hebben dat in het verleden ooit een keer gehad. Alleen, ik heb dat stuk, en zeker niet up-to-date, heb ik gewoon niet meer paraat. Dus wellicht zou het handig zijn om het ook in het kader van dit stuk nog even te krijgen.
Dat is eigenlijk een bredere opzomming die u vraagt. Is dat toe te voegen aan het stuk?
Goed, even samenvattend, dan heeft u graag een overzicht van locaties die wij zelf in bezit hebben. Als gemeente voor verantwoordelijk zijn primair. Tweede, de locaties waarmee wij een subsidieverhouding hebben. En dan de locaties waar we zowel geen subsidieverhouding als ook geen eigenaarsverhouding meer hebben.
Ja, aangevuld daaraan, overzicht, ja, nou ja, dat willen we best delen. Maar we willen ook gespecificeerd hebben wat dat tussengebied nou precies is, wat niet zo, wat u als grijs betitelde. Nou,
goed, de specifieke relatie die wij met de exploitant van de schakel hebben dan, in feite.
In principe, ja, die daar intussen zit, ja. En of het schakel is of dat er meerdere zijn, dat zullen we in de dingen wel zien.
Ja, ik ondersteun de vraag van meneer Heijnen. Waarbij ik ook graag zou willen zien wat het betekent in euro's. Maar ik neem aan dat u dat ook bedoelt. Ja? Vertaald naar euro's.
Duidelijk. Ja? Meneer Holman, we waren bij u nog steeds met vragen. Dat was een lange vraag, maar dat mag.
Het was een korte vraag met een breed draagvlak blijkbaar. Nee, dit waren de vragen die wij hadden.
Dank u wel. De bezigheidslijst.
Over diezelfde schakel, in interview met de toneelgroep Reuver, pagina 6 is dat. Daar staat, op dit moment is de toneelgroep de enige gebruiker van de schakel. En daarna staat de enige gebruiker van de schakel op dinsdagavond. Dat is me niet helemaal duidelijk. Op andere avonden zijn dan meerdere gebruikers? Of?
Ja. Daar kan ik een eenvoudig antwoord op geven. Wat hier bedoeld is dat op de dinsdagavond de toneelgroep op dit moment de enige gebruiker is.
Oh, dus die zin moet eigenlijk anders zijn. Ja?
Meneer Roelofs.
Dank u wel, voorzitter. Ja, wij komen ook nog even terug op de richtlijnen. En we beginnen eerst met richtlijn 2. Daar staat in feite dat accommodaties die financieel ondersteund worden door de gemeente moeten functioneel, duurzaam, toegankelijk en geschikt zijn voor meerdere gebruikersdoelgroepen. Dat is vooral van het belang met het oog op de vergrijzing, bla bla bla. Nou, dat snappen we. Dan hebben wij de vraag, als een vereniging of accommodatie financiële ondersteuning krijgt, wat moet zo'n accommodatie dan doen? Ruimte ter beschikking stellen of daarvoor een vergoeding vragen?
Nou, in principe bereid zijn om die ruimte te delen, denk ik.
Goed, maar stel nu dat ze die ruimte niet kunnen delen, want die is te klein. Wat dan?
Nou, het onmogelijke kunnen we natuurlijk niet vragen.
Nee, maar goed, het staat natuurlijk vrij simpel dat accommodaties het wel moeten. En dan krijg je weer zo'n... Maar goed, dat is misschien een vraag voor later. En dan komen we ook nog even op nummertje 4, waar de heer Holman het over had en waar de overige fracties ook nog ingegaan zijn. Er staat initiatieven van onderop die aansluiten bij Blij in Bezel worden gestimuleerd. Om in aanmerking te komen voor ondersteuning is een voorwaarde dat deze initiatieven toekomstbestendig zijn. Nou, dat zijn allemaal hartstikke mooie begrippen, maar we vinden hem erg vaag. Want wat staat daar nou? Hoe moet ik nu als vereniging vinden wat daar staat? Dus wij zouden heel graag willen dat juist die richtlijn niet voor meerdere zaken. We hebben het steeds over multifunctioneel, maar deze mag niet multifunctioneel worden geïnterpreteerd. Want dat leidt tot allerlei heel rare gedachten.
U bedoelt dan vooral toekomstbestendig, dat verhaal? Of...
Nee, het gaat mij erom. Nee, dat is al één, wat is toekomstbestendig? Initiatief van onderop. Ja, waarom niet gewoon initiatieven? Want wat zijn initiatieven van onderop? Ja, het klinkt heel gek en het klinkt hartstikke mooi. Maar het voegt voor mij niet toe wat een initiatief is van onderop. Een initiatief is een initiatief. Waar ding vandaan komt...
Wij hebben diezelfde vraag.
Ja, dus dat was voor ons op, wat houdt dat in? En die moeten dan aansluiten bij Blijn Bezel. Ja, daar zijn een x-aantal voorwaarden voor genoemd. En die stimuleren we. Dus we hebben ook zoiets van... Ja, ik vind het wel erg vaag. Dus als Beeldse Lijst zouden we graag vinden... dat de vierde richtlijn sowieso uit de vaagheid komt.
Ja, en als ik even rondkijk, wordt gevraagd door meerdere fracties gesteld.
Ja, en bij ons ook vooral de toekomstbestendigheid. Ja, wat is toekomstbestendig? Kunnen ze dat concretiseren, alsjeblieft?
Ja, dat had ik al benoemd net. Ja. Kunt u dat beantwoorden?
Nou, heel specifiek kan ik dat denk ik niet beantwoorden. Toekomstbestendigheid betekent natuurlijk in meerdere opzichten iets. Een initiatief waar met name ook nog geïnvesteerd moet worden in bijvoorbeeld gebouwelijke omgeving en dergelijke. Het zal op dat moment bekeken moeten worden van... Nou, wat is de draagkracht van de club die dat gaat doen? Wat is eventueel de bijdrage? En ja, wat zijn de vooruitzichten naar de toekomst toe? Dat zul je met de initiatiefnemers op dat moment moeten bespreken. En nou heel hard een grens te trekken. Nou, zoveel euro's of zoveel vierkante meters. Dat is natuurlijk razend lastig. Je kunt wel toekomstbestendigheid wat meer omschrijven in die zin. Van nou, er zal op zijn minst een financieel draagbaarheid naar de toekomst moeten zijn. En dat soort kreten kan ik er aan toevoegen. Maar heel concreet in vierkante meters of in euro's. Dat is natuurlijk onmogelijk op dit moment.
Nee, maar we vragen ook niet naar... kaders van precies hoeveel vierkante meters, maar u kunt wel aangeven waar men aan moet denken, zo'n financieel ledenaantal, planning, visie, dat soort dingen.
Ja goed, wat ik u kan toezeggen is dat wij die toekomstbestendigheid nog iets nader omschrijven in het kader van financiële bestendigheid naar de toekomst toe. En dat soort zaken kunnen we aan toevoegen, maar wel met de kanttekening erbij die ik net heb gezegd dan ook.
Ja, naar aanleiding van deze vraag vroeg ik mij af wat gebeurt er als ik die hele zinsnede schrap in het kaderstellende rol die het college ons mee wil geven.
Welke zinsnede bedoelt u?
Dat puntje 4. Wat gebeurt er als je die zinsnede schrapt? Wat vervalt er dan in het voorstel? Als u ons dat helder kunt maken, is het misschien duidelijk wat de inhoud van het voorstel is. Want ik kan wel gaan vertalen... Initiatieven van onderaf, dat is dus initiatieven die niet gesteld zijn door de gemeente zelf. Hè? Dus anderen. Initiatieven van anderen is onderaf in deze. En toekomstbestendig denk ik van, dat doelt u vast op ouderenbeleid of zo. Hè? Als het de ouderen onder ons met de vergrijzing ook naar de gunsten komt. Maar ik ga interpreteren en dat is ook wat ik een beetje proef bij de vraagsteller. Dat ik die interpretatie bij een kader eruit wil hebben.
Nee, ik proef dat ook. We kijken of we hieruit kunnen komen.
Nou, ik denk dat deze is toegevoegd om ook een stukje verwachtingsmanagement naar toekomstige initiatiefnemers te doen. En dat is dat niet alles kan altijd. Dus je moet nadenken over je eigen toekomst als je met initiatief komt. En zeker als je ook naar ondersteuning van de gemeente vraagt, dan moet je daar ook over nagedacht hebben. Dus ik denk dat dat het doel is van deze vierde richtlijn. En je kunt hem helemaal weglaten. Dat zou kunnen in theorie. Want je zegt, ja, het is toch vanzelfsprekend als je met initiatiefnemers gaat praten over een initiatief, dat je dan ook de beoordeling op dat moment doet. Maar dat is waarschijnlijk dan ook weer de vraag. Ja.
Lijkt mij wel, ja. Want volgens mij is de vraag niet naar tevredenheid te gronden kijken beantwoord.
Nee, voor een goed project hebben we al de projectmanagement en een projectvoorstel. Dus dat kan altijd. Dus dat kan, goede initiatieven die buiten gevestigde kaders zijn, kunnen altijd op andere wijzes ingevuld worden. Dus dat is geen antwoord, met alle respect.
Ja, of Alex er iets kan toevoegen.
Ik ga een kleine poging wagen. In het begin van het voorstel staan een aantal bouwstenen voor deze vier richtlijnen. En een daarvan wordt hier in de vierde richtlijn nog eens letterlijk benoemd. Dat is Blij en Bezel. En daar hebben verschillende soorten trajecten voor doorlopen. En daar hebben we 8 thema's uitgehaald. Hè. Die staan ergens anders. Die kunnen we nog een keer herhalen. Maar daar wordt wat gezegd over wat de gemeenschap van ons verlangt als zijnde welke rol we nemen. Hè. Een gemeente in de gemeenschap die meedenkt, die faciliteert. En daar zit ook heel veel in die uitgangspunten van Blij en Bezel, denk ik. Die ook iets zeggen over wat voor een gemeente we willen zijn. Hè? Met beleven, saamhorigheid en allemaal dat soort zaken. Ik denk dat daarmee wel een waardevol uitgangspunt is of richtlijn is voor toekomstige initiatieven. Dat die daar langs die 8, noem maar even, kaders van de visie Blij en Bezel minstens gelegd worden.
Maar dat zou je kunnen zeggen van richtlijn 4 Blij en Bezel is uitgangspunt bij het accommodatiebeleid. Punt.
Voorzitter, even voor duidelijkheid. Ik heb de vraag gesteld omdat het eigenlijk niet duidelijk was wat ermee bedoeld werd. Nou, wat ik proef is dat de duidelijkheid nog onduidelijker wordt. En het gaat zich erom, als je richtlijnen stelt, om niet alvast de politieke vraag te stellen, dat die richtlijnen duidelijk zijn, dat moet voor iedereen helder zijn. En als een vereniging dit moet lezen en dat al niet snapt, ja, dan denk ik bij mezelf, dat schiet dus niet op. Dus ik zou toch een overweging geven aan de portefeuillehouder nog even na te denken over punt 4. Misschien zelfs de toevoeging te doen die de Holman aangaf. Ja, misschien kun je hem beter weglaten. Ik zou zelfs daar nog voor opteren. Omdat het niet toevoegt wat waarschijnlijk misschien er wel beoogd wordt. Want het is allemaal te veel, ja, hele populaire woorden, bla bla. Dus dat even van onze kant ten aanzien van uitleg. Ik hoef er verder ook geen antwoord op te hebben. En als het goed is, wil ik even doorgaan. Een aantal punten, ja, die komen dan wel terug in de raad. Maar er komt ook eventjes bij puntje 4 de toelichting. En daar staat een stuk, de verenigingen onderschrijven dat een eigen accommodatie een toekomstvisie vergt. Een toekomstvisie nadrukkelijk, om nieuwe overcapaciteit te voorkomen. Nou, dit is eigenlijk de toekomstvisie. Dat zijn dus eigenlijk de 4 richtlijnen. Dat is maar de vraag of dat dus die toekomstvisie moet zijn. Maar ze staan ook open voor het functioneel multigebruik van een accommodatie voor derden. Daar had ik straks al een vraag over gesteld. En dan komt het. De overcapaciteit die zich al manifesteert, blijkt daarvoor vaak al een sta in de weg. Nou, ook hier weer allerlei zaken die dwars door elkaar heen gaan. Toen had ik mij de vraag gesteld. Is een multifunctionele aanpassing wel wenselijk in het geval van een overcapaciteitssituatie? Stel dat het voor mij verlangt wordt als vereniging dat ik een stuk multifunctionaliteit moet gaan doen en daarbij mijn accommodatie moet aanpassen. En het blijkt dat er overcapaciteit is. Dan ga ik dus hele dure investeringen doen die eigenlijk leiden tot een desinvestering. Ik wil graag even van u de uitleg horen hoe u nu denkt over met name die Alina die ik net voorlas van de verenigingen onderschrijven dat ook een eigen accommodatie een toekomstvisie vergt, bla bla bla.
Nou, ik denk dat die toekomstvisie is daar beschreven, dat de toekomstvisie van de verenigingen zelf is. Hè, dat ze over hun eigen de toekomst nagedacht moeten hebben. Dat is iets anders dan dat wij een toekomstvisie hebben. En hopelijk vallen die wel samen, want dat zou het meest ideale zijn dan. En dan het tweede punt wat u zegt is van, moeten verenigingen die hebben nu misschien al capaciteit genoeg en moeten die multifunctioneel gaan investeren, dan ontstaat er ergens anders ondercapaciteit, om het zo maar te noemen. Dit gaat voornamelijk met als er zeg maar nieuwe initiatieven komen, dan denk je natuurlijk eerst eens na met elkaar over het feit of dat al in bestaande zaken gerealiseerd kan worden voordat je er iets nieuws aan toe gaat voegen. Dat betekent in mijn ogen niet dat je nu iedereen gaat dwingen om maar, ook al zou dat helemaal niks toevoegen, multifunctioneel te worden. Daar waar het kan en het iets toe kan voegen. Ik noem maar even een voorbeeld als op de Solberg waar partijen erbij komen, dus meer multifunctioneel gebruik gaat binnen de bestaande capaciteit, daar voegt het iets toe. En het kan ook zijn dat het op plekken niet mogelijk is en dan gaan we dat niet dwingen.
Die moet ik even laten landen.
Dat zien we dus zo vaak. Een hoge dosis vrijblijvendheid natuurlijk. Ja. Maar dat is een politieke discussie.
Ja, nee, precies. Die voor de raad.
Ja.
Wat mij opvalt is van, ik kom dan weer terug tot hetgeen wat meneer Roelof zegt. Is van, uw toelichting die heeft meer nodig dan hetgeen wat er staat. Dat impliceert dat u eigenlijk beter en concreter zou moeten formuleren.
Ja, die conclusie had ik willen trekken. Het is niet anders. Want als we dit zo lezen, en ik snap uw verhaal nu, los van het feit of dat verhaal wel juist is zoals ik erin sta als Beeldse Lijst, maar het gaat zich erom, ik moet hier een stuk lezen waar ik van denk, welke interpretatie moet ik er nu aan geven? En het broer is dat ik het niet probeer voor mij te doen, maar ik probeer hem te lezen als ik straks vereniging ben. En die moet kunnen weten wat er van mij als vereniging verwacht wordt, of waar ik als vereniging op kan wachten. Dus ja, dat even dus mijn uitleg op die zin. Nou, dat waren wat ons betreft onze vragen in ieder geval.
Voordat we conclusies gaan trekken, gaan we eerst naar de andere vragenstellers. De CDA.
Wij hebben inmiddels alle vragen de revue kunnen laten passeren.
Dankjewel. De fractie de VLP.
Voor ons geldt hetzelfde.
Nou ja, als ik het allemaal goed beluister, dan is er volgens mij nog veel onduidelijk. En ik zie om me heen allemaal heel veel gefronste gezichten zitten met de vraag van, kan dit stuk door naar de raad, ja of nee? En als ik ga het toch even het rijtje even af, om te vragen hoe u erin zit. Ik zie meneer Holman zou ik aan
nee
schudden.
Nee, ik denk dat in alle openheid, er zijn een paar heldere vragen gesteld voor verduidelijking. Ik zou de wethouder willen vragen om daar toch eerst even een effort voor te doen. Om daar helderheid in te geven voordat het in de raad ligt.
Duidelijk. Ik ga even verder.
Business. Nou, dat was dezelfde opmerking die ik heb.
CDA?
Sluiten we ons daarbij aan.
De VLP?
Ja, wat ons betreft, als we de antwoorden kunnen krijgen die nu gesteld zijn, dan heb ik geen bezwaar om dit stuk door te sturen naar de raad. Maar het is natuurlijk wel het vrijste dat die antwoorden dan zijn.
En dan ga ik je de vraag stellen, is dat een haalbare kaart?
De antwoorden die u gesteld heeft, daar kan ik van toe zeggen dat die voor de raadsvergadering kan leveren, ja.
Met deze toezegging ga ik weer even rondkijken wat we ervan vinden.
Nou, de raad heeft altijd het recht om ter plekke in de raad te zeggen van de antwoorden waren niet toereikend. Dus het verzoek in te dienen om het van de raadsagenda te verwijderen. Dus ik denk dat we het niet spannender moeten maken dan dat.
En ik wil graag even met iedereen even consensus hebben natuurlijk, als het kan. Dus antwoord is duidelijk. Deze lijst ook. CDA, VLP had een antwoord. Dus hij gaat door naar de raad met de afspraken die we gemaakt hebben dat er nog wat aanvullende gegevens gaan komen. En de raad volgt dan de verdere discussie. Dank u wel. Kunnen we nu stoelen?